Gemeente, vooraf een paar mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. En aanstaande zondag zal de collecte zijn voor de diaconie. Aanstaande zondagmorgen zal er, zo de heren wil, ook gelegenheid zijn voor de doopsbediening. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 33, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen uit het boek Exodus het vierde hoofdstuk. En van dat hoofdstuk lezen we de verzen 1 tot en met 20. Exodus 4, de verzen 1 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we het 13e vers van Psalm 119. 119, het 13e vers, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Toen antwoordde Mozes en zeide, maar zie, ze zullen mij niet geloven, noch mijn stem horen, want ze zullen zeggen, de Heere is u niet verschenen. En de Heere zeide tot hem, wat is er in uw hand? En hij zeide, een staf. En hij zeide, werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde, toen werd hij tot een slang, en Mozes vloot van haar. Toen zeide de Heere tot Mozes, strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar en ze werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is de Heere, de God hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En de Heere zeide verder tot hem, steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem, daarna trok hij ze uit en ziet zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zeide, steek uw hand wederom in uw boezem. En hij stak zijn hand wederom in zijn boezem, daarna trok hij ze uit zijn boezem en ziet ze was weer als zijn andere vlees. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem van de wateren van de rivier en giet ze op het droge, zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, die zullen tot bloed worden op het droge. Toen zeide Mozes tot de Heere, och Heere, ik ben geen man wel ter tale, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En de Heere zeide tot hem, wie heeft de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme of dove of ziende of blinde gemaakt? Ben ik het niet, de Heere, en u ga heen, en ik zal met uw mond zijn. En zal u leren wat gij spreken zult. Doch hij zeide, och Heere, zend toch door de hand desgene die gij zoudt zenden. Toen ontstak de toren des Heeren over Mozes. En hij zeide, is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. En ook zie, hij zal uitgaan, u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen en ik zal met uw mond en met zijn mond zijn en ik zal u lieden leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken en het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn en gij zult hem tot een God zijn. Neem dan deze staf in uw hand waarmee gij die tekenen doen zult. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jethro zijn schoonvader en zeide tot hem, laat mij toch gaan, dat ik wederkeren tot mijn broeders die in Egypte zijn en zie of ze nog leven. Jethro dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian, ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Gemeente, wij keren vanmorgen weer terug naar dat gedeelte uit het woord van God waar ons gesproken wordt over Mozes, over zijn roeping, over zijn werk. En de tekst voor deze morgen vindt u in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het vierde hoofdstuk van het boek Exodus en daarvan de versen 18 tot en met 20. Vers 18 tot en met 20, ik lees u die versen nogmaals. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jethro zijn schoonvader en zeide tot hem, laat mij toch gaan, dat ik wederkeren tot mijn broeders die in Egypte zijn en zie of ze nog leven. Jethro dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian, ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Wij willen samen de Heere om zijn onmisbare zegen over de prediking van zijn woord bidden. Maar wij willen ook dankzegging en voorbeden doen. Voorbeden voor Diane Kolle, nog altijd in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. En dankzegging doen wij voor zuster Wielhouwer, die in de afgelopen week uit het ziekenhuis in Dirksland kon worden ontslagen en nu bij een van haar kinderen in huis is. Dankzegging willen we ook doen voor broeder en zuster Bas Driessen. De afgelopen week hebben ze mogen herdenken dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Laten wij de Heere bidden. Heere, genadige, barmhartige God, we zien aan de morgen van deze dag tot u op. Deze dag geeft u ons. Het is altijd weer een zegen en een voorrecht als wij onze ogen mogen open doen. En als we de nieuwe dag mogen zien. En als u het ons geeft dat wij mogen leven. En als u dat dan ook nog geeft, Heere, dat we in gezondheid mogen leven. En dat we krachten ontvangen, zodat we ons werk kunnen doen en zodat we op zondag ook naar de kerk kunnen komen, dan hebben we daarin alleen al heel wat reden tot dankbaarheid. Dat is niet iedereen gegeven, Heere. Er zijn ook mensen die aan het eind van hun leven zijn gekomen en voor wie de dood er al was. Die uit de kring van hun familie, uit de kring van het gezin waar ze toe behoorden, zijn weggenomen. En zo gaat de dood altijd maar door met zijn werk, zijn stukbrekend werk. Banden die er waren, ze worden losgemaakt. En of een mens er nu bang voor is voor de dood, of dat een mens nu schrikt bij de tijding dat hij sterven moet, Heere, het houdt de dood niet tegen. Is tot alle mensen doorgegaan en er is er niet één die aan zijn greep zal ontkomen, ook wij niet, al mochten we er tot op dit ogenblik wel aan ontkomen. En al hebt u ons leven gespaard en onze tijd verlengd. Maar Heere, er zijn er niet alleen voor wie het eeuwigheid geworden is, er zijn er ook in wier leven allerlei moeite en gebrek en zorg en ziekte is gekomen. En dat belemmert hen ook in hun bewegingen, dat belemmert hen in hun werk, dat maakt het soms ook onmogelijk om naar de kerk te komen. En zo zijn er ook in onze gemeente, Heere, die of door ouderdom of door chronisch ziek zijn, niet in de gelegenheid zijn om met de gemeente op te gaan naar uw huis. We denken vanmorgen ook bijzonder aan hen en we willen hen aan u de Heere opdragen. Velen van hen kunnen de kerkdienst nog wel meemaken via de kerktelefoon. Als dat zo is, Heere, zegen het woord ook in hun leven. En gebruik dat woord ook van vandaag voor hun onderwijs, voor hun geestelijk onderwijs. En wil ze verder ook in alle noden en zorgen gedenken en uw gunst geven. Heere, als er ziekte is, zoudt u die dan ook nog genadig willen wegnemen en zoudt u herstel willen schenken. en zie je zo in ontferming nog op hen ter neer. Heren, wij mogen hier zijn. Wij mogen samen onder het woord verkeren om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. U geeft ons dat voorrecht. Laten we het als een voorrecht zien. Als een voorrecht onverdiend aan onze kant. En toch door u genadig gegeven. Laten we het ook gebruiken. Heren, niet als een stukje bezigheid alleen maar op de zondag, omdat dat nu eenmaal de gewoonte is. Maar laten we de gelegenheid die u geeft, zo gebruiken dat we er ook werkelijk profijt van mogen hebben. Luisteren, geef ons dat te doen. Luisteren met een geopend hart. Luisteren met een aandachtige ziel. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Geef ons die gesteldheid, gezindheid. En geef ons zo door uw geest ook te verstaan wat tot onze vrede dient. Want heren, daar is het woord, daar is de prediking van het woord, zal het die recht zijn, toch op gericht. Om ons te onderwijzen in de dingen der eeuwigheid, de dingen van uw koninkrijk. Om ons wijs te maken tot zaligheid. Heren, laat dat woord zo ook door ons ontvangen mogen worden. En geef ons er zo ook werkzaamheden mee. Laat het gepredikte woord bij degene die het horen met geloof gemengd zijn. En geef ook in de prediking zelf, in het brengen van de boodschap, uw hulp en uw kracht. Heren, laat uw woord doorgegeven mogen worden en laat uw boodschap helder en duidelijk mogen klinken. Het zijn dingen die wij van onszelf niet hebben, maar geeft u ze ons, o grote God, genadige en barmhartige God. Geeft u ze ons, hoewel wij er geen recht op hebben, hoewel wij door onze zonden, en we zullen die voor u moeten belijden, hoewel wij door onze zonden ons elk bewijs van uw gunst onwaardig hebben gemaakt. En heren, wat ligt er een schuld in ons leven? En wat zijn er een zonde? Het is ook geen wonder dat de dood doorgaat. Want de zonde gaat immers ook door. En mensen zijn en blijven altijd maar weer verkeerd. Zelfs als genade in hun leven kwam, als gij in hun leven zijt gekomen, dan nog is de zonde niet dood en weg. En daarom, o God, vergeef ons alles wat wij hebben misdaan en scheld het ons kwijt en laat het bloed van de Heere Jezus ons nog mogen reinigen en mogen redden. Laten we zo in onze afhankelijkheid, tevens in onze onwaardigheid, tot u mogen opzien, tot u, de God die van uzelf gezegd hebt, dat er bij uw milde handen en vriendelijke ogen zijn. Heren, we dragen aan u op degene die niet naar de kerk kunnen komen vanwege bijzondere moeiten. Speciaal denken we aan Diane Kolle, die nog altijd in het ziekenhuis in Rotterdam is en daar ook nog wel enige tijd zal zijn. Heren, spaar haar leven en geef dat alles wat voor haar herstel gedaan wordt, voor de terugkeer van haar gezondheid, door uw goede hand mag worden gezegend en wilt u het wel maken naar uw grote barmhartigheid. Het past ons ook uw naam te danken, heren, want er zijn ook zegeningen en bijzondere voorrechten dat u het zuster Wielhouwer gegeven hebt, dat ze na een periode in het ziekenhuis te zijn geweest die plaats kon verlaten en u weer bij een van haar kinderen mag zijn. Heren, wilt u zich blijvend over haar ontfermen en haar ook uw gunst betonen door haar herstel te geven. U hebt dat in allerlei opzichten al gedaan, dat er toch heel wat verbetering zichtbaar is. Maar heren, er is toch ook bijzonder ten opzichte van het feit dat ze zich niet uiten kan, nog zorg, dat ze niet spreken kan. Heren, wat worden de dingen bijzonder als we ze missen? Als we altijd maar het vermogen hebben om te kijken, om te luisteren, om te spreken en om onze zintuigen te gebruiken, dan stellen we het amper op prijs. Maar als wij iets van die dingen gaan missen, als er iets uitvalt, heren, dan gaan we pas ontdekken van hoe grote waarde het is. Zou u haar genadig willen zijn? En zou u haar willen geven dat er ook op dat gebied nog wat herstel mag komen? En laat zij zo ook haar noden, maar zelf ook voor u mogen neerleggen, noden van lichaam en ziel beide. En dan willen wij u ook danken dat een echtpaar in de gemeente in de afgelopen week heeft mogen gedenken dat gij hen 50 jaar geleden aan elkaar hebt willen verbinden. En dat ze al die jaren die op die trouwdag zijn gevolgd door uw hand ook bij elkaar zijn gehouden. Ondanks alles wat er in hun leven gebeurd is, als zorgen en moeite die er geweest zijn, u hebt gespaard, u hebt doorgeholpen en uitgered en hen dit voorrecht samen met hun kinderen te gedenken gegeven. O Heere, laten ze in u, de gever, de weldoener, mogen eindigen. En laten ze u als de God die ook deze dingen geeft, alle eer waardig achten. En neem gij hen ook voor het overige dat u hen nog op aarde laat voor uw rekening. En laat hun levensavond door uw goede hand geleid mogen worden en laat het licht van uw aanschijn op hun levenspad mogen stralen. Zegen gij zo alle die bevoorrecht zijn, geef dat we de weldaden niet nemen als rechthebbende mensen, maar dat wij het wonder van uw goedheid erin mogen zien. En gedenk gij ook allen die een weg van moeite moeten gaan en die er vandaag echt veel moeite mee zouden hebben om u de Heere te danken, omdat er meer tegenspoeden dan voorrechten voor hun besef zijn. Niettemin, Heere, ook in de weg van tegenspoed wilt ge erkend worden en ge wilt het juist dan bewijzen dat u een genadig God zijt, een toevlucht te allen tijden. Zegen uw woord, waar het vandaag ook verkondigd wordt, overal, heren, waar uw woord recht gebracht wordt, laat uw geest er gebruik van maken en laat uw woord kracht doen, dat uw koninkrijk vandaag ook mag komen en waar uw woord ontkracht wordt en waar mensenwoorden over uw woord heen gelegd worden om en zo het woord verduisteren. Heren, wilt u daar de schade die gedaan zou kunnen worden beperkt houden? En wilt gij de mond van tegensprekers stoppen? En wilt gij uw geest krachtig en heerlijk doen werken? Hoor ons, genadige God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen zingen uit de 17e psalm, het 3e en het 4e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en maak uw weldaan wonderbaar. 3 en 4 van psalm 17.
Thank you.
Gemeente, we hebben vanmorgen nog eens een keer gelezen dat eerste stuk van het vierde hoofdstuk van het boek Exodus. En in dat eerste gedeelte zijn we nog eens een keer geconfronteerd met al de bezwaren die Mozes bij de Heere ingebracht heeft. Toen de Heere hem riep om in zijn naam naar Egypte te gaan en om aan Farao de eis des Heeren te stellen, dat hij het volk Israël, het volk van God, zou laten trekken. Mozes had daar veel moeite mee, met die opdracht. Hij zag er tegenop als tegen een berg. En hij heeft ook eigenlijk wel uitgesproken, op allerlei manieren, dat hij daar tegenop zag. En dat er in zijn hart eigenlijk ook onwil was. Dat laatste, dat kwam er niet terstond uit. Dat zegt de mens ook maar niet zo. Maar toen de Heere op allerlei andere tegenwerpingen geantwoord had, tegenwerping, ze zullen me toch niet geloven. De Heer had gezegd, ze zullen u wel geloven. En God gaf Mozes ook nog de bekwaamheid om tekenen te doen. Hij heeft ze daar, op die plek waar de Heere hem riep, ook een mogen doen. Staf op de grond werpen en die werd een slang. Slang grijpen bij zijn staart en die werd weer een staf. Hand in de boezem steken en die werd melaats. Hand nog een keer in de boezem steken en hij werd weer gezond. En dat andere teken, dat heeft daar dan geen plaats gevonden. Maar dat had de Heere gezegd, dat kunt u ook nog doen. Water uitgieten uit de Nijl en het zal in bloed veranderen. De Heere had op die manier geprobeerd dat bezwaar van Mozes weg te nemen. Toen heeft Mozes een ander bezwaar genoemd. Heere, ik kan het eigenlijk niet. Ik ben er helemaal niet toe in staat. Ik kan niet spreken, ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Daar heeft de Heere ook op geantwoord. Ik zal met uw mond zijn. En wat voor bezwaren blijven er dan nog over? Wat voor bezwaren blijven er dan nog over bij iemand die van zichzelf moet zeggen, Heere, ik kan niet spreken, ik ben niet wel ter tale. Als de Heere zegt, ik zal met uw mond zijn en ik zal mijn woorden in uw mond leggen. Met andere woorden, daar kon Mozes ook niet mee overeind blijven. En toen kwam uiteindelijk de onwil openbaar. Heere, ik wil ook eigenlijk niet. Stuurt u maar een ander. Alstublieft, neem een ander. En toen is de Heere boos geworden. Toen ontstak de toorn van de Heere over Mozes. En toen zei God in zijn toorn, niet Mozes, dan zal ik een ander nemen. En dan werp ik u aan de kant. Toen zei God tegen Mozes, niet, als u dan met alle geweld niet wilt, nou dan zij dat maar zo. God ging ook dat bezwaar overwinnen. Weliswaar dat de Heere toornde, maar in de toorn, zoals zo vaak, is hij toch de ontfermer. En Mozes krijgt weliswaar de belofte mee, dat de Heere mee zal gaan, dat had de Heere al beloofd. Maar de Heere neemt een stuk van de eer die Mozes zou hebben kunnen krijgen van hem weg. Om die aan Aaron te geven, zijn broer, die ook mee zal gaan. En die door de Heere ook zal worden ingewonnen. En dan zijn de bezwaren bij Mozes eindelijk weg. En dan lezen wij onze tekst. En die tekst begint te vertellen dat Mozes tenslotte toch ging gehoorzamen. Toen ging Mozes heen. En hij keerde weder tot Jethro, zijn schoonvader, en hij zeide tot hem, laat mij toch gaan dat ik wederkeren tot mijn broeders die in Egypte zijn. Ja, hij is nu toch van plan om naar Egypte te gaan. God heeft hem ervoor ingewonnen. Dat heeft moeite gekost, maar als het de Heere moeite kost, dan schuwt de Heere die moeite niet. Dan laat de Heere het daarom niet. En tenslotte is dat niet alleen maar het geheim dat Mozes uiteindelijk toch ging gehoorzamen, maar deze gezindheid aan Gods kant is er ook de verklaring van dat een mens tenslotte toch zalig wordt. Zo ligt dat toch. De Heere roept. De Heere roept om met de zonde te breken. De Heere roept om ons te bekeren. De Heere roept om in zijn wegen te gaan. En een mens heeft er toch geen zin in. Je kunt allerlei uitvluchten bedenken, maar ten diepste is het net als bij Mozes: Heer, ik heb geen zin. Ik wil dat niet. Je zegt het niet hardop, maar ten diepste ligt het wel zo: Heer, ik heb geen lust in de kennis van uw wegen. De een demonstreert dat heel duidelijk, de ander doet het wat gecamoufleerder, maar er komt het toch op neer. En als de Heer ons nu geeft wat wij verdienen, als de Heer ons overgeeft aan onze keus, dan komt er niets van zo'n mens terecht. Dan gaan we voor altijd verloren. Maar als God zijn oog op iemand gevestigd heeft en zijn hart op iemand gezet heeft, dan kunnen er bezwaren zijn, dan kunnen er argumenten ingebracht worden, maar de Heere bereikt zijn doel. Hij is toch de God die inwint en die tenslotte door zijn overredingskracht, door zijn overtuigingskracht een mens aan zijn voeten brengt en hem tot gehoorzaamheid brengt en hem tot gewilligheid brengt om werkelijk tot bekering te komen en om werkelijk de Heere te gaan dienen en om de dienst des Heere te gaan liefkrijgen. De Heere werkt onwederstandelijk. U ziet dat hier bij Mozes geïllustreerd. Als Mozes tenslotte zijn laatste tegenwerping ingebracht heeft, dan moet hij gaan zwijgen bij het woord dat God dan spreekt. En wat Mozes dan doet en wat we van hem lezen is: hij gaat terug. Hij gaat gehoorzaam. En de eerste daad van zijn gehoorzaamheid is dat hij de kudde van zijn schoonvader terug gaat brengen. Natuurlijk, hij was een end van huis. Een end uit de buurt van de tenten waar hij normaal verblijf hield. Hij was met de kudde op stap. Hij was bij de berg Horeb gekomen. Als God hem roept, dan roept de Heer hem niet bij de kudde vandaan, zodat die kudde onbeheerd in de woestijn achterblijft en Mozes maar in één keer naar Egypte gaat. Nee, nee. Hij heeft verantwoordelijkheden. Hij moet die kudde terug gaan brengen. Die is niet eens van hem. Die kudde is van zijn schoonvader. En vervolgens moet hij aan zijn schoonvader ook toestemming gaan vragen. Wat? Hij is een geroepene van de Heere. Moet hij dan aan die heidense schoonvader, half heidens, hoe moet je hem verder aanduiden, moet hij dan aan die vreemdeling, die Midianiet, die niet eens van het volk van Israël is, moet hij daar toestemming aan gaan vragen? Jazeker. Zo hoort dat ook. Mozes is 40 jaar gast geweest bij die stammen. Mozes staat onder het gezag van het stamhoofd, in dit geval van de priester in Midian, die dan ook nog zijn schoonvader is. En van hem heeft Mozes wel degelijk permissie nodig om te mogen vertrekken. Zo lagen de situaties, zo lagen de rechten in dat stamverband bij de Midianieten. Trouwens, het zou ook van grote ondankbaarheid getuigd hebben als hij zomaar zou zijn weggegaan. Alsof alles wat zijn schoonvader voor hem gedaan had en de gastvrijheid die hij daar genoten had en de ontvangst die hij daar gekregen had, alsof dat allemaal van geen belang zou zijn geweest. Ja, hij had een opdracht van de Heere. Maar als iemand een opdracht van de Heere heeft, dan ontslaat hem dat nog niet van de normale menselijke en burgerlijke plichten van beleefdheid en van fatsoen. Zou ik de stelling aan mogen durven dat een christen ook te herkennen is aan zijn omgangsvormen? Ik denk het wel. Een christen zal ook te herkennen moeten zijn aan zijn omgangsvormen. En daarmee zal hij het ook nauwkeurig nemen. Dat hoort ook bij de innerlijke beschaving waar de Heilige Geest voor zorgt. Lomp gedrag, slecht onbeleefd gedrag past niet bij de geest die in een hart intrek neemt. Opvallend is dat Mozes als hij tot Jethro komt, niets vertelt van de ontmoeting die hij met de Heere gehad heeft. Hij zegt wel tegen zijn schoonvader, geeft u mij permissie om weer terug te gaan naar Egypte. Ik zou mijn broeders wel weer eens willen bezoeken. Ik zou wel eens willen zien hoe ze het maken. Ik zou wel eens willen weten of ze nog in leven zijn. Begrijpelijk, zo lang weg geweest. Maar er blijven toch banden bestaan. Hij heeft daar toch familie. Hij heeft daar toch kennis. Hij heeft daar... Ja, dan is het toch wel begrijpelijk, zo reageert Jethro ook, dat Mozes wel weer eens een keer terug wil. Maar ik zei, het is opvallend dat hij de eigenlijke reden van zijn reis naar Egypte niet noemt. En dat hij ook geen woord zegt over de ontmoeting die hij met de Heere gehad heeft. Daar bij de berg Horeb. Daar geen woord over. Er zijn mensen, er zijn schriftverklarers geweest die zeggen, daarin is Mozes nalatig geweest. Daarover is hij te berispen. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat het eerder een bewijs is van wijsheid en voorzichtigheid dat hij niet alles heeft verteld. Als het gaat om geestelijke ervaringen, geestelijke belevingen, ontmoetingen met de Heere, dan hoeft zo'n mens die daarvan spreken kan, zijn hart niet altijd op zijn tong te hebben. Er zijn ook dingen die je voor jezelf mocht houden. Stel voor dat Mozes daar nu verteld had, omstandig verteld had over die ontmoeting met de Heere en alles wat de Heere gezegd had en hoe dat in het gesprek gegaan had. Ach, het zou best mogelijk geweest zijn dat ze daar toen een hele discussie over hadden gekregen in de tent van Jethro, en dat zou ook nergens toe gediend hebben. Maar net wat ik zei, het is ook wel eens wijs om niet alles te vertellen. Een ziel, laat ik het vanmorgen zo mogen zeggen, een ziel mag ook een geheim hebben met de Heere, waar een ander niet van weet. Maar is het dan niet zo dat de psalmist zegt, kom te luister toe gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Met andere woorden, zijn er dan geen redenen om te vertellen wat de Heere gedaan heeft en hoe de Heere uitgered heeft en hoe de Heere op het noodgeschrei grote wonderen gedaan heeft? En dient dat ook niet, als we daar eens over spreken, om anderen aan te sporen, anderen te bemoedigen? En is God het ook niet waard om geprezen te worden door van zijn goedheid te getuigen en van zijn daden te spreken? Ja, en dat is ook bijbels. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof verkondigen. Daar zorgt de Heere ook voor. En de Heere geeft ook een mond om te spreken. En de Heere geeft ook bij tijden vrijmoedigheid om erover te spreken. En het kan soms zeer stichten als eens verteld mag worden hoe goed en hoe groot en hoe genadig de Heere in ons leven zich betoond heeft. Maar er is ook een andere kant. Want als het echt is, dan is de beleving van een ontmoeting met de Heeren toch altijd een hele tere zaak. En dan is een ontmoeting met de Heeren en het ontvangen van een woord van de Heeren, en in dit geval van Mozes, het ontvangen van terechtwijzingen door de Heeren, ook altijd een hele persoonlijke zaak. En in die tere, persoonlijke, allerindividueelste ontmoeting met de Heere, waarin, waar niemand tussen zit, maar waar het echt gaat tussen hem en ons, daar zijn dingen zo intiem en zo persoonlijk van aard, dingen die daarom gekoesterd mogen worden en die zich er nou ook niet echt voor lenen om keer op keer tentoongespreid te worden. En dan is het soms ook maar beter om in het leven iets te tonen van de vruchten van de godsontmoeting, dan daar te pas en soms ook te onpas over te spreken. Van zo'n geheim tussen de Here en een ziel lezen we ook in het leven van Paulus. Hebt u dat wel eens opgemerkt? Zeker, er wordt ons het een en ander verteld over de bekering van Paulus. En hoe zouden wij dat weten als de Here, als Paulus dat zelf niet verteld had? Hoe zouden wij weten van al de ervaringen van de vromen als bijvoorbeeld de dichters de psalmen niet hadden gemaakt? Daar hebt u de ene kant. Hoort wat mij God deed ondervinden. Maar er is ook die andere kant die ik u nou net noemde. En ik zou u dat willen aantonen uit het leven van Paulus. Want niet alleen lezen wij in Handelingen 9 hoe dat gegaan is op de weg naar Damascus. Maar er is ook dit aspect. Paulus schrijft in het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief dat het God behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. En toen God dat gedaan had, zijn zoon, en dat is toch heel wat, nietwaar, als God zijn zoon in het leven van een mens openbaart, als God een mens kennis aan Christus, geloof in Christus geeft, als God een mens zo begenadigt dat hij zijn verloren zaak in handen van die borg en middelaar mag leggen, ook bij Christus, bij de zaligmaker mag schuilen met een waarachtig geloof. Dat is toch heel wat. Toen God dat gedaan had, zegt Paulus, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. Maar ik ging heen naar Arabië. Hij gaat ermee naar de eenzaamheid. Hij gaat ermee naar de afzondering. Hij gaat ermee naar de stilte. Mag ik u eens vragen, hebt u ook een geheim met God? Een heel persoonlijk geheim tussen de Here en uw ziel. Waar alleen de Here en u van af weten. En misschien ook nog een heel vertrouwd iemand. Intieme dingen die misschien niet eens zo makkelijk onder woorden te brengen zijn en in woorden te zijn uit te drukken, maar waar de Here wel van weet en waar je in stille ogenblikken, in de stille ontmoeting met de Here, in de verborgen omgang met God, toch ook nog wel eens op terug mag komen in wat je vanuit de innerlijke behoeften van je ziel zo aan de Here voorlegt. Mozes ontvangt permissie van zijn schoonvader. Hij kan dat best begrijpen dat Mozes nog eens naar zijn broeders wil. Ga in vrede, zegt hij tegen hem. Hij wenst hem dus een voorspoedige reis. En nou zit er niks meer in de weg. Nu heeft de Here al de bezwaren die Mozes ingebracht had weggenomen. Nu heeft Mozes ook nog een keer toestemming gekregen van de priester in Midian. Je zou zeggen, nu is alles klaar. Nu kan Mozes gaan vertrekken, nu kan hij zijn plan gaan uitvoeren, nu kan hij gaan doen wat hij tegen zijn schoonvader zei, zijn broeders in Egypte gaan opzoeken. En toch, zo concluderen wij uit vers 19, ging Mozes niet. Toch ging hij nog niet. En toch moet de Here, blijkens het 19e vers, ook in Midian, staat er nadrukkelijk bij, nog eens een keer tot Mozes spreken. Ook daar nog een keer. Datgene wat er bij de berg Horeb allemaal gezegd is door de Here, dat was wel genoeg voor Mozes om hem te doen terugkeren naar Midian. Maar in Midian moet de Here nog eens een keer de opdracht gaan herhalen. Ook zeide de Here tot Mozes in Midian: ga heen, keer weder in Egypte. Daar leid ik uit af dat Mozes, nadat alles in orde gekomen was, toch nog niet is gegaan. Waarom niet? Waarom aarzelt hij nu nog? Voelt hij zich te oud? Is het zwaar om afscheid te nemen?
Heeft hij de omgeving waar hij nou 40 jaar gewoond heeft eigenlijk te lief gekregen? Ziet hij tegen die reis op? Ik denk dat het antwoord op de vraag waarom Mozes nu nog aarzelt gelegen is in wat de Heere tegen hem zegt. De Heere zegt namelijk, al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. De hoofdzaak bij Mozes aarzeling zal wel geweest zijn, hij was toch eigenlijk bevreesd. Hij durfde niet goed. Dat andere, dat van vroeger, dat is weer helemaal teruggekomen. De toorn van Farao, die zijn dood had gezworen. En als hij daaraan denkt, dan zinkt hem de moed in de schoenen. Zeker de Heere heeft hem wel overreed, hij is nu wel gewillig, maar hij is niet moedig genoeg. Een mens moet ook maar alles van de Heere hebben, nietwaar? Gewilligheid. Je kan gewillig zijn zonder dat je moed hebt. Moed en krachten moet je ook nog van de Heere ontvangen. Een mens kan het in zijn leven met de Heere eens geworden zijn. Maar hoe ga je dan nog die weg? En wie geeft je dan de kracht om van stap tot stap voor te gaan? En wie overwint de vrees en wie neemt die vrees weg? Mozes is bevreesd dat als hij naar Egypte gaat. En hij heeft tegen Jethro wel gezegd, ik wil mijn broeders bezoeken of ze nog in leven zijn. Maar hij moet daar ook, jazeker, zijn vijanden, Gods vijanden, weer gaan ontmoeten. En als de Heere tot Mozes spreekt, ga heen, keer weder in Egypte, dan is de Heere nogal kort van stof. Zo kun je dat uit het oorspronkelijk, uit het Hebreeuws ook wel aflezen. De Heere is kort van stof. De Heere gebruikt geen twee woorden waar hij het met één aan kan. De Heere is, zo zou ik willen zeggen, tamelijk ongeduldig met Mozes, nu nog. Hij neemt het Mozes kwalijk. Dat er nou nog weer een bezwaar in de weg ligt. Na alles wat de Heere al gezegd heeft. Nu nog aarzelen, is het dan te vergeefs geweest wat de Heere gezegd heeft? Dat hij mee zal gaan, dat hij met zijn mond zal zijn, dat de Heere hem beschermen zal, dat hij voor Mozes in zal staan, is dan nog niet genoeg? Is Mozes dan nog niet helemaal gehoorzaam? Is er dan nu nog ongeloof in zijn hart? Ja, de Heere moet het nog eens uitdrukkelijk zeggen. En hij moet uitdrukkelijk zo'n woord spreken, waardoor de bezwaren, waardoor de vrees die in Mozes hart postgevat heeft, wordt weggenomen. Mozes, degene die uw ziel zochten en die zijn er inderdaad geweest, degene die u naar het leven stonden, degene die een bedreiging voor u waren, en die waren er, ze zijn er niet meer. Ze zijn dood. Dus u kunt nu gerust gaan. En zo was er een nieuwe vermaning op zijn plaats, een herhaling van de opdracht, en dan op een toon waarvan Mozes gevoeld heeft, de Heere geeft er zijn goedkeuring niet aan. En toch ook nu weer een bemoediging. God is ook nu weer toch groot van goedertierenheid. En als hij dan ziet dat er bij Mozes dat bezwaar is, die vrees. O, wat zal me te wachten staan in Egypte. Dan neemt de Heere dat ook weg. Hij weet, o ja, wat is dat al een rijke troost geweest voor velen. Te overdenken, hij weet. Wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed. Mozes ook. Hoe klein ze zijn van krachten. Heb je de belofte Gods mee? Heb je de toezeggingen van de Heere ontvangen? Ben je gewillig gemaakt en ingewonnen? En toch zwak van moed. En klein van krachten. En dan laat de Heere aan Mozes weten dat hij zijn doel heus wel in het oog houdt. En alles wat de Heere bereiken wil, gemeente, dat bereikt hij. Hoe? Soms ook door mensen weg te nemen. Mensen die hem in de weg staan, neemt hij weg. Ze zijn dood, die Mozes naar het leven stonden. Houdt u dat goed in het oog? Dat de Heere nooit van zijn doel is af te brengen. En dat hij bereiken zal wat hij bereiken wil. En wat hem daarbij in de weg staat, dat ruimt hij uit de weg. Past dat nou eens toe op de situatie waarin de kerk des Heren verkeert, ook in onze tijd? Past dat nou eens toe op de vijandschap tegen God en tegen zijn dienst, die alom aanwezig is en die zich overal ook al driester openbaren gaat? God bereikt zijn doel heus wel. En zijn rijk zal er komen. En zijn huis zal vol worden. En die gemeente die zalig wordt, zal zalig worden. En de duivel die dat allemaal zoekt te blokkeren en te verhinderen, zal in zijn boos opzet niet slagen. Allen die de ziel van Mozes zochten, zijn dood. Allen die Gods werk in de weg staan, zullen verdwijnen. Zelfs de boze, de duivel, zal straks weggedaan worden. De poel die brandt van vuur en zilver. En allen die zich in de dienst van Satan en van de zonde hebben gegeven om Gods werk te doorkruisen en Gods plannen te verijdelen, ze zullen tot niet gemaakt worden. Dat is een rijke troost voor het aangevochten geloof. Dat is een rijke troost als vrees ons ook met het oog op de toekomst overvalt. Wat zal er van worden? Zal de duivel het straks winnen? Wat komt er van terecht van het werk des Heren, ook in mijn eigen leven? Maar alles wat zich tegen God kant en alles wat zich tegen het werk van de Heren inzet, dat zal teniet gedaan worden. Maar wat een verschrikkelijk woord is dat voor degene die Gods vijanden zijn. Wat een verschrikkelijk woord als de Heere laat weten dat allen die hem gram zijn, dat allen die zijn werk tegenstaan, dat allen die zijn plannen zoeken te verijdelen, straks weggedaan zullen zijn. En als wij daarbij horen, bij die tegenstanders, bij die vijanden, bij die onwilligen, bij die zich er tegen inzetten, als wij daarbij horen wat God tot Mozes zegt, dat spelt ons dan ook onze toekomst. En dat is geen toekomst. Ze zijn dood. Ondertussen blijkt Mozes toch een tweede roeping nodig te hebben. Weet u wie dat ook had? En bij hem is het misschien nog duidelijker zichtbaar. Dat was bij Abraham zo. Want Abraham was iemand die door de Heere geroepen was toen hij nog in Ur woonde. En Abraham heeft de roeping van de Heere gehoord en is uit Ur vertrokken. Maar het woord Gods in het boek Genesis laat ons zien dat Abraham niet verder kwam dan Haran. En daar bleef hij. En daar bleef hij net zo lang totdat God ingreep. En toen nam God de vader van Abraham Tera weg. En toen is Abraham uitgegaan uit Haran om naar Kanaan te gaan. En toen kwam hij pas in Kanaan. Zo kan het dus meer gaan. Mozes, gehoorzaam geworden, ging van de berg Horeb naar Midian, naar zijn schoonvader, vroeg toestemming, kreeg toestemming en bleef toch in Midian zitten. Abraham, uit Ur geroepen, naar Haran gegaan, op weg gegaan, gehoorzaam geweest en in Haran blijven zitten en daar ongehoorzaam geweest. Halve gehoorzaamheid. Halve gehoorzaamheid. En daar is God niet mee tevreden. Als er niet meer is, ook als de Heer ons roept, volg mij, zegt hij. Niet waar, dat zie je zo vaak in de schrift. Volg mij. Bekeert u. Ook dat hoor je zo vaak de Heere zeggen. In het Oude en in het Nieuwe Testament. Bekeert u. Doen we dat? Doen we dat? Misschien hebben we in ons leven wel eens wat opgegeven. En zijn er wel eens hier en daar wat veranderingen gekomen in ons leven? En hebben we tot op zekere hoogte gehoorzaamheid betoond? En is er wel wat gewijzigd in ons gedrag, in onze omgang met anderen? En misschien hebben we bepaalde gewoonten wel, daar zijn we mee gebroken, bepaalde dingen uit ons huis ook wel opgeruimd, uit ons leven uitgebannen. En daar bleef het steken. In de Bijbel wordt gesproken, de profeet Amos heeft dat namens de Heer een paar keer tot het volk Israël moeten zeggen, evenwel hebt gij u niet bekeerd tot mij. Er was wel wat bekering, zou je kunnen zeggen. Maar het was geen bekering helemaal de weg terug tot God. Zou je voor kunnen stellen dat die verloren zoon tot zichzelf gekomen, bij zichzelf besloten om terug te gaan. En dat hij toen, stel voor dat hij 1000 kilometer van huis was, dat hij 500 kilometer afgelegd had. En dat hij daar was blijven zitten en dat hij bij zichzelf gedacht had, nou ben ik toch niet meer in dat verre land waar ik de zonde bedreven heb. Ik ben nu toch op weg naar huis. Halve bekering zou dat zijn geweest. Niet bekering tot God. Zou het niet zo zijn bij veel mensen, bij veel kerkgangers die wel eens onder de indruk zijn geweest, die wel eens geraakt zijn in hun geweten, bij wie het woord van God wel eens iets nagelaten heeft, die wel eens onrustig gemaakt zijn. En die, ja, die toen toch onder de indruk van het een en ander geraakt in hun geweten, hier en daar toch wel wat hebben aangebracht en gewijzigd in hun leven. Bekering. Maar is het bekering tot God? Tot helemaal terug bij die God tegen wie we gezondigd hebben? Of is het halverwege? Of is het driekwart? Dan kunnen wij denken dat we al een heel eind zijn. Maar God is er niet tevreden mee. Kijkt u het eens na. Kijkt u het eens na in uw leven. Zit u met Abraham nog in Haran? Zit u met Mozes nog in Midian? Wat had de Heere toch veel werk met Mozes, nietwaar? En wat heeft de Heere toch altijd veel werk met de zondaar in wiens leven hij aan het werk gegaan is? En wat was de knecht des Heeren, de Heere Jezus, dan toch veel en veel gewilliger? Bij hem geen aarzelingen, bij hem geen tegenwerpingen. Hij altijd getrouw aan dat woord dat hij in de eeuwigheid al gesproken heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen. En hij heeft die wil gedaan helemaal. En ten einde toe, ook al kostte het hem nog zoveel. En wat God tegen Mozes zei, dat kon God nooit tegen zijn zoon zeggen. Zij die uw ziel zoeken zijn dood. Want degene die zijn ziel zochten, waren springlevend. En hij heeft ze allemaal ontmoet. En hij heeft allemaal ervaren wat ze hem aandeden. Al dat kwaad en al dat leed en al die ellende zijn over hem heen gegaan. En hij moest sterven, zijn leven geven. En toch is hij gegaan. Toch is hij gegaan, de weg ten einde toe, totdat hij alles volbracht had. O, als het van Mozes zou moeten komen. En als het van Abraham zou moeten komen. En als het van welke andere zou moeten komen. Gemeente, dan zou het voor een verloren zondaar nog een voor altijd verloren zaak zijn. Maar er is deze gehoorzame knecht des Heeren. En van hem komt het. En daarom ligt het in het leven van een zondaar niet meer dubieus. Iemand die op hem mag leren vertrouwen en bij hem en in hem gevonden mag worden, die wordt ter wille van de gehoorzaamheid van deze knecht des Heeren zalig. Maar tenslotte is Mozes gewillig geworden. En dan worden er maatregelen genomen om te vertrekken. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. Zippora gaat ook mee. En die twee jongens die hij daar in Midian gekregen heeft, Gersom, de oudste, en die tweede van wie we nog niet eerder gehoord hebben, maar die we nog wel vaker tegen zullen komen, Eliezer, die gaan ook mee. En Mozes gebruikt voor het vervoer van zijn vrouw en van zijn kinderen een ezel en hij zal zelf wel gelopen hebben. best een pijnlijk moment geweest. Ze afscheid moesten nemen. Afscheid. En dan krijgt een aparte vermelding, helemaal aan het eind van onze tekst, dat Mozes zijn staf meeneemt. Je zou zeggen, waar staat dat nou voor in de Bijbel? Waar is dat nou voor nodig? Dat is toch zo belangrijk, niet? Dan had er ook wel kunnen staan dat hij zijn schoenen aantrok. En dan had hij ook wel kunnen zeggen dat de Heer had kunnen zeggen dat Mozes zijn mantel aantrok of wat dan ook. Waarom wordt die staf, dat dode stuk hout dat nu eenmaal bij de uitrusting van een herder hoorde, waarom moet die staf nou apart vermeld worden? Let u er eens op hoe die staf genoemd wordt. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Dat dode stuk hout, ja, daar had God beslag op gelegd. We hebben dat gelezen, dat eerste teken dat Mozes moest doen. Wat hebt u in uw hand, zegt God tegen Mozes. Een staf, zegt hij. Toen was het nog Mozes' staf. Gooi hem eens op de grond. Mozes deed het. En er is die slang. Grijp die slang bij haar staart, zegt God. En Mozes heeft de staf weer in zijn hand. Toen is het de staf Gods geworden. En het is die staf waarvan de Heere zelf heel nadrukkelijk, kijkt u maar in vers 17, gezegd heeft: neem dan deze staf in uw hand, waarmede gij die tekenen doen zult. Het is die staf geweest die Mozes in opdracht van de Heere mee moet nemen. Want het is die staf waarmee de Heere voor de ogen van de Israëlieten en voor de ogen van Farao wonderen zal gaan doen. Een uitdrukkelijk bevel van de Heere ligt er dus ter grondslag aan wat Mozes met die staf doet. En nu is er sprake, ja, van gehoorzaamheid, tot in de kleinste onderdelen toe. Eindelijk, zo zouden wij zeggen, heeft Mozes dan zijn les geleerd. En zo is het goed. En zo zal deze staf voor Mozes ook gedurig nog tot zijn nut en tot zijn bemoediging kunnen zijn. Want het was geen geringe opdracht die hij moest uitvoeren. Zal hij geloofd worden in Israël? Zullen zijn woorden indruk maken op Farao? Zal Farao gewillig zijn om de wil van de Heere te doen en het volk vrijheid van beweging te geven? De staf is daarbij nodig. En die staf mag onbelangrijk lijken en die staf mag een kleinigheidje lijken, maar het is geen kleinigheidje. Het is de staf Gods, waar Mozes gedurig herinnerd wordt aan het feit dat God hem roept. En waar Mozes gedurig bemoedigd kan worden door het feit dat God hem zendt en dat Gods sterke handen door een nietig instrument heen wonderen zullen gaan doen. O ja, als je naar die staf kijkt met natuurlijke ogen, dan zei je: Mozes, laat dat ding toch thuis. Je hebt er straks onderweg alleen maar last van. Wat heb je nou aan dat ding? Dat is van geen enkele waarde. Dat zegt het ongeloof. Moet je met een staf Farao gaan overtuigen? Moet je met een stuk hout de Israëlieten gaan overtuigen? Wat zal daar nou van uitgaan? Maar wat zegt het geloof? Het geloof zegt: ik weet maar één ding. En meer kan ik ook niet zien. Wat God gaat doen, weet ik niet. Maar ik weet maar één ding, en dat is: het is de staf Gods. En als God die staf genomen heeft en tot zijn instrument gemaakt heeft, ach, wat kunnen er dan geen grote dingen gebeuren. Weet u waar die staf het symbool van is? En waarom er zoveel aandacht aan die staf gegeven mag worden? In het formulier voor de bevestiging van dienaren des woords wordt de staf van de herder gebruikt als beeld voor het woord van God en de prediking van het woord. De staf waarmee de herder de schapen wijdt, dat is het beeld van het woord dat God gegeven heeft en dat hij laat prediken en waarmee hij zijn gemeente wil wijden. En alweer zeg ik: wat is dat woord dan? Wat is nou een woord? En nog sterker gezegd, wat is nou het woord des kruises? Wat is dat nou? In deze wereld, wat begin je daar nou mee? In een wereld van Joden en van Grieken. Paulus zegt het woord des kruises, dat is de Joden een ergernis. En dat is de Grieken een dwaasheid. En zo was het ook, de Joden ergerden zich aan dat evangelie van een gekruisigde Christus. En de Grieken haalden hun schouders ervoor op en ze zeggen, wat is dat nou voor dwaasheid om te geloven in een gekruisigde God. En te geloven dat die je verlossen kan. Ergernis en dwaasheid. Wat bereik je nou met dat woord Paulus? Moet je daar nou mee de wereld in? Moet je daar nou mee naar Athene en mee naar Korinthe en straks mee naar Rome? Moeten godsdienstknechten nu met zo'n woord vol ergernis en dwaasheid voor de natuurlijke mens, moeten godsdienstknechten het nu met die staf, met dat woord en met niets anders doen? Wie raakt daar nu van overtuigd? Maar zoals de staf van Mozes de staf Gods was, zo is dat woord des kruises dat de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid is, het woord van God. Het evangelie dat een kracht Gods is tot zaligheid. Het woord waarmee de Heere wonderen doet. Het woord dat wijs kan maken tot zaligheid. En als God zich van dat woord bedient. Nou laat de Jood het dan een ergernis vinden. En laat de Griekse schouders erover ophalen. Maar daar zal blijken dat het voor hen die geloven. De kracht Gods en de wijsheid Gods is. En gemeente, en daar komt het nou voor ons op aan. Wat wij van nature van dat woord ook denken, is het in ons leven de kracht Gods reeds geworden. En is dat woord voor ons ook al geworden de wijsheid Gods. Is door de kracht van dat woord, toegepast door de Heilige Geest, ons hart al veranderd. En ons leven. En is door de kracht van dat woord, door de wijsheid van dat woord, onze dwaasheid, onze duisternis al verlicht en verdreven. Is dat al gebeurd? Dan zeggen we niet meer, oh het is maar het woord. Nee, dan zeggen we, hoe lief is dat woord mij geworden. Uw woord, een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Uw woord. Het kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Uw woord, Heere, uw goddelijk woord is waarheid van het begin. Uw woord, Heere, uw woord, laat dat in mijn leven meer en meer een kracht tot zaligheid worden. Zo mag Gods kind het woord Gods leren kennen. En zo mag Gods kind door dat woord Gods ook bemoedigd worden om verder te gaan. Ook als hij een zware weg moet gaan zoals Mozes de zware weg naar Egypte moest gaan. Straks moet hij Farao ontmoeten die zich als een god op zijn troon gezet heeft. Hoe kan hij voor die Farao, hoe kan hij voor die heiden, hoe kan hij voor die afgod ooit staan? Dan alleen in de kracht en in de mogendheid van de Heere Heere. En dan heeft hij in zichzelf geen krachtbron. Maar hij hoeft maar naar die staf te kijken die God hem in zijn hand gelegd heeft. De staf Gods. Waar God gebruik van maakt. En als de weg zwaar is. En als de weg moeilijk is. En als we, ik weet niet wat in ons leven allemaal zullen ontmoeten. Als we dan maar op dat woord Gods mogen zien. En als we in dat woord Gods dan maar mogen horen, de stem van de levende God. En als we aan de beloften van dat woord dan maar houvast mogen hebben. En als we de kracht van dat woord in onze ziel dan maar mogen ondervinden. Dat de Heere de moeden kracht geeft. En dat hij ondersteunt degene die van zichzelf geen kracht hebben. En dat dat woord ook werkelijk uitwerking heeft. En dat heeft het toch. Ga het eens na in uw leven. U die de Heere vreest, dat woord heeft toch in uw leven gesproken en kracht gedaan en hoop en moed en vertrouwen gegeven. En dat woord dat heeft toch duisternis verdreven en licht geschonken, omdat het de wijsheid Gods is. Wel, wie dat woord meekrijgt op reis, wie dat woord in handen krijgt, wie dat woord in zijn hart kreeg, die heeft iets om op te steunen en om op te leunen en om moed en kracht uit te putten. En wat is het dan een wonder dat God Mozes die staf meegeeft en dat hij er nog nadruk op legt ook: Mozes, neem hem mee, want je hebt hem nodig. En als God dan Mozes laat weten dat dat ook nog zijn staf, Gods staf geworden is. Wel, gemeente, er liggen vanmorgen ook weer lessen in het woord van God. Het is de vraag of we het verstaan, of we het ter harte nemen. En ook met name waar ik mee eindigde, of we dat woord meenamen op onze levensweg. In ons hart, in ons hoofd, in onze hand. Amen. We zingen Psalm 12, het 6e en het 7e vers. Psalm 12, vers 6 en 7. Samen danken. Genadige God, wij willen u erkennen voor het feit dat u ons ook vanmorgen nog weer uw goddelijk woord hebt willen geven. Het onderwijs daaruit. Laat het nu niet te vergeefs gepreekt zijn, heren, maar laat dat woord zijn werk mogen doen en laat het vruchten mogen afwerpen. We danken u ervoor, heren, dat u zoveel gewilligheid betoont en dat u zo doorgaat met uw werk tot u degenen die gij trekt ook waarlijk aan uw voeten hebt gekregen en ze gehoorzaamheid geleerd hebt. U deed dat bij Abraham, u deed dat bij Mozes, u doet dat bij al degenen, heren, die u te sterk wordt. En dan zijn er vele bezwaren en zijn vele argumenten die ingebracht worden. En ten diepste betekent het niet anders dan dat we van nature ook onwillig zijn. En zelfs na ontvangen genade nog zo vaak onwilligheid betonen en vreesachtigheid. Maar wat een wonder dat u doorgaat met uw werk. En dat Mozes tenslotte toch gegaan is. Gewillig gegaan is. En gehoorzaam gemaakt is. En de staf Gods meenam. De staf Gods. Heere, geef dat wij het onderwijs van vanmorgen ter harte mogen nemen. En dat we door uw geest mogen onderwezen worden in de binnenkamer, heel persoonlijk. Breng ons vanavond weer samen. Laat uw woord ook dan heerschappij hebben. En wilt u uw goddelijk werk doen op deze dag, ook in ons midden, om Jezus wil. Amen. Psalm 18, het 8e vers. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen. Ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.